Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door Christus Jezus de Heren. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 147, de beide eerste versen. Laat Heeren lof ten hemel rijzen. Hoe goed is het onze God te prijzen. En hij heelt gebrokenen van harte. 1 en 2 van 147.
Thank you.
openen de schriften in het Nieuwe Testament. We lezen eruit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Daaruit het 11e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 19. Matteüs 11, vers 1 tot en met 19. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 95 het 4e vers. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn heerschappij. En wat er verder volgt. Daarna belijden wij ons geloof vanavond met de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, de artikelen 5, 6 en 7. Matteüs 11, vers 1 tot en met 19 is de schriftlezing. Wij zingen Psalm 95, vers 4 en doen belijdenis met de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, artikelen 5, 6 en 7.
En het is geschied, toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven, dat hij vandaar voortging om te leren en te prediken in hun steden. En Johannes, in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond 2 van zijn discipelen en zeide tot hem: Zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en boodschap Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende en de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd en de doven horen, de doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Als nu deze heen gingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van Johannes: Wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet dat van de wind ginds en weder bewogen wordt? Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens met zachte klederen bekleed? Zie, die zachte klederen dragen, zijn in der koningen huizen. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, ik zeg u ook, veel meer dan een profeet. Want deze is het, van de welke geschreven staat: Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen. Voorwaar zeg ik u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En de geweldigers nemen het zelf met geweld. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, hij is Elia die komen zou. Wie oren heeft om te horen, die horen. Doch waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk de kinderkunst die op de markten zitten en hun gezellen toeroepen en zeggen: Wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. We hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Want Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende, en zij zeggen: Hij heeft de duivel. En de Zoon des Mens is gekomen, etende en drinkende, en zij zeggen: Zie daar een mens, die een vraat en wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen.
Thank you.
Voorts is de belofte des evangelies dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welwagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof. Doch dat velen door het evangelie geroepen zijn die zich niet bekeren, noch in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan, zulks geschiedt niet door gebrek of ongenoegzaamheid van de offeranden van Christus aan het kruis geofferd, maar door hun eigen schuld. Maar zoveel als waarachtiglijk geloven en door de dood van Christus van de zonden en het verderf verlost en behouden worden, die genieten deze weldaad alleen uit Gods genade, hun van eeuwigheid in Christus gegeven, welke genade hij niemand schuldig is.
De tekst voor de prediking voor deze avond vindt u in het gedeelte dat we samen gelezen hebben, Matteüs 11, en daarvan de versen 16 tot en met 19. Matteüs 11, vers 16 tot en met 19, daar lezen wij Gods woord en de tekst voor de prediking als volgt. Doch waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk aan de kinderen die op de markt zitten en hun gezellen toeroepen en zeggen: wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Want Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende, en ze zeggen: hij heeft de duivel. De Zoon des Mensen is gekomen, etende en drinkende, en ze zeggen: zie daar een mens die een vraat en wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen. Tot zover. Gemeente, wij willen met elkaar de gemeenteleden die ons in het achterliggende jaar zijn ontvallen gedenken met het oplezen van de namen. En daarna, na die oplezing, dan zingen wij op Psalm 103, de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, en maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 8 en 9 van 103, na het noemen van de namen. En wij gedenken hen met weemoed en piëteit. Op zaterdag 4 januari overleed Lijntje Maria Romein Vat in de leeftijd van 68 jaar. Op zaterdag 18 januari was de sterfdatum van Adriaantje Veldhoen de Ruiter. Zij werd 94 jaar. Dinsdag 11 februari kwam een einde aan het leven van Nicolaas van Dijk, die 84 jaar kreeg toegemeten. Op maandag 17 februari overleed Pieter Noordzij in de leeftijd van 81 jaar. Op zondag 23 februari Jannetje Molenaar van der Spa, 94 jaar oud. Op vrijdag 2 mei Seitje Wildeman van der Kolk, in de leeftijd van 90 jaar. Dinsdag 13 mei overleed Antje Catharina Kooiman van Turenhout. Zij mocht 100 jaar worden. Op donderdag 19 juni overleed Eigje Liedewij Bor Pelikaan, in de leeftijd van 81 jaar. En zaterdag 30 augustus stierf Adriana Verbaas Kranendonk, 90 jaar oud. Donderdag 16 oktober was de sterfdatum van Jan Boy. Hij werd 82 jaar. En de laatste die uit onze gemeente is ontvallen was op donderdag 6 november Gerrit Blijleven, in de leeftijd van 78 jaar. Thank you. wij zoeken samen Gods heilige aangezicht in ons gemeenschappelijk gebed. Almachtige en eeuwige God, wij zijn nog een paar uur verwijderd van het einde van het voorbijgesnelde jaar 2025. Een jaar dat weggevlogen is. Wat als een zucht voorbij is gegaan, maar waarin nochtans zoveel gebeurd is. En er zijn er die met veel verdriet en rouw hun plaats hebben ingenomen hier in de kerk of thuis meeluisteren. En wij bidden u allereerst voor hen die met verdriet en met rouw naar de lege plaats kijken die er in hun leven gekomen is. De slag die gevallen is. De werkelijkheid die nooit meer gaat veranderen. Een onherstelbaar verdriet. Niet alleen over wat er dit jaar gebeurd is en wie dit jaar ons zijn ontvallen, maar ook worden wij herinnerd aan verliezen die voorgaande jaren ons zijn overkomen. En Heere, nu bidden wij u om vertroosting. Een vertroosting waar mensen niet over beschikken. Die wij niet aan elkaar kunnen geven, die we onszelf niet kunnen geven, maar die alleen bij u vandaan kan komen. Vertroost mijn ziel, zo zegt de psalmdichter, in haar geween. En zeg haar, ik ben uw heil alleen. We kunnen met zoveel vragen zitten, Heren. Vragen die overblijven, ook naar de dingen die gebeurd zijn en die lang niet altijd beantwoord worden, althans niet op de wijze waarop wij graag zouden zien. Maar leer ons dan stil te berusten in uw beleid. Ons over te geven aan uw voorzienigheid. Bovenal leer ons ook persoonlijk de roepstem verstaan, die ook van het overlijden van geliefden uitgaat. En als wij zelf persoonlijk dan geen geliefden hebben verloren dit afgelopen jaar, of misschien al in de voorgaande jaren al niet meer, dan zijn die roepstemmen uit de gemeente toch tot onze oren doorgeklonken. En wij bidden u, Heere, doe ons begrijpen dat het er meer hadden kunnen zijn dan deze 11. Er hadden er veel meer voorgelezen kunnen worden, want van ons allemaal geldt toch dat de dood ieder uur wenkt. En dat ons alle leven een damp is. Heren, het is een wonder dat er nog zoveel mensen in de kerk kunnen zitten. Dat u ons gespaard hebt, gedragen hebt. En dat alleen maar omdat u ons ook verdragen hebt. Want u weet, Heren, met name hoe het in dit jaar is geweest. En dan niet alleen in ons sociaal en maatschappelijke leven, waarin er wellicht getuigd mag worden van vele zegeningen waarvoor we u mogen danken, want niet alleen zijn er namen te noemen van hen die ons zijn ontvallen, maar er zouden ook veel namen genoemd kunnen worden van kinderen die geboren zijn, of van leven dat nog verwacht wordt, zegeningen die het ook in een oudejaarsavonddienst waard zijn om genoemd te worden. Zegeningen in het huwelijk, zegeningen in het persoonlijke leven, in het gezinsleven, in het maatschappelijke leven, waarvoor we u dank zeggen, want het is immers een verbeurde zegen geweest, een verzondigde zegen. We hebben er geen rechten op gehad, maar u heeft het ons verleend, genadiglijk en goedertieren. Doe ons er oog voor hebben, Heren. Zeker als wij nagaan hoe dit jaar, dit afgelopen jaar, geestelijk gegaan is. Ieder zal toch tot zichzelf moeten inkeren. En dan zullen er zijn die het hoofd moeten buigen als zij bedenken waar dit jaar allemaal mee is heen gegaan. De vele dingen die onze aandacht hebben gekregen, waar we mee bezig zijn geweest. Zoveel dingen die toch in de aard maar tijdelijk zijn en vergankelijk. En dat is ten koste gegaan ook van dingen die geestelijk zijn en eeuwig. Heren, als dat zo in ons leven is, als die geestelijke, eeuwige dingen weinig of misschien wel helemaal geen aandacht hebben gekregen, laten die tijdelijke dingen dan vanavond eens wegvallen. En laten die dingen die weinig aandacht hebben gekregen in ons leven vanavond eens de hoogste aandacht mogen hebben. Want wij worden bij een oudejaarsavonddienst zo bepaald bij de vergankelijkheid van de dingen. Als een kleed zal het al verouderen. Niets zal hier zijn stand behouden. Wat uit stof is, neemt een end door de tijd die alles schendt. Heere, bind ge die werkelijkheid op onze harten. En dan smeken we u om de Heilige Geest. Laat die gebruik mogen maken van het woord dat in alle scherpte en in alle ontdekking ook op ons afkomt. Dat we het ons zullen laten gezeggen, Heere. En dat we beseffen dat het uw stem is die klinkt. Uw woord dat tot ons gepredikt wordt. Heren, er zijn er ook die mogen getuigen van de kracht van het woord in het afgelopen jaar. Dat het afgelopen jaar het jaar is gebleken van uw welbehagen, waarop gij hen hebt ontdekt aan wie ze zelf zijn. Hen ertoe hebt geleid dat zij u gerechtvaardigd hebben in uw rechten. U hebben gelijk moeten geven in uw vonnis en gezegd hebben uw doen is rein en dat vonnis is rechtvaardig. Maar die nochtans met een verbroken hart de toevlucht hebben gezocht bij u en hebben mogen ervaren wat we gezongen hebben. U heelt de gebrokenen van harte en u verbindt ze in hun smarten die in hun zonden en in hun ellende tot u zich ter genezing wenden. Heren, dan past ons uw grote naam te erkennen voor dat heilgeheim dat gij bij aanvang en heel in beginsel aan het hart hebt geopenbaard. Maar Heren, geef dat er ook gezien mag worden dat er nog zoveel geleerd en vooral ook afgeleerd moet worden. Wilt u ook de prediking daartoe gebruiken, heel van het afgelopen jaar? Zegent u het alles? Heren, verzoen de schuld die er ligt, onze zonden die er waren, elke dag weer opnieuw. Er ging geen zonde van af. Elke keer kwamen er nieuwe zonden bij, van bedrijven, van nalatigheid. Op allerhande manieren hebben wij de schuld alleen maar groter gemaakt. En Heren, bind het op onze harten. Laat het ons vermoeid mogen zijn en beladen mogen zijn. Opdat wij de roepstem mogen horen van het evangelie. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Wees zo met ons, Heren. Open uw woord voor onze harten. En onze harten voor uw woord. Bewaar ons voor de boze en afleidende gedachten. Maar laat het woord kracht mogen doen. Hoor ons om Christus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 119 en daarvan de versen 33 en 65. Psalm 119, vers 33. Gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan, hem naar uw woord gered uit al zijn noden. En het 65ste vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. En wat er verder volgt uit de versen 33 en 65 van Psalm 119. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. Er worden twee rondgangen gehouden. De eerste voor de kerk en de tweede voor christelijke doeleinden. De Heer zegene u met uw gaven. aan het einde van de prediking, na het amen, zingen wij Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heren, het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Het zevende van Psalm 89 zingen we straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, lieve kinderen, jongens en meisjes. Afgelopen zondag zat mijn kleindochtertje van 2 jaar in de kerk in Katwijk. En zij zag voor het eerst haar opa als dominee op de kansel. Het was natuurlijk een hele belevenis voor haar. Met grote ogen zat ze stil alles een beetje te observeren. En ik hoorde dat ze de rest van de zondag kerkje heeft gespeeld. Al haar poppen op een rijtje, met een hoedje op, en zij was de dominee. Zo doen kinderen dat. We herkennen het misschien wel van onze eigen kinderen of kleinkinderen. Misschien hebben we het zelf vroeger wel gedaan. Een spel maken van de werkelijkheid om je heen. Zo verwerken kleine kinderen dat. En we moeten ze daarin maar rustig laten begaan, toch? Niet alleen als ze feestelijke dingen naspelen, zoals een bruiloft bijvoorbeeld. Maar ook als ze, om het maar zo te zeggen, begrafenisjes spelen. Daar hebben ze zulke diepe indrukken van. En kinderen willen dat verwerken ook door middel van dat naspelen. De Heer Jezus die noemt dat ook als voorbeeld. In die tekst die wij samen gaan overdenken op deze oudejaarsavond. Deze kleine gelijkenis. Waarin hij die begint met te zeggen: waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Een gelijkenis in zijn prediking. En dat schrijven we boven de prediking van vanavond. De prediking van Jezus tot dit geslacht. Morgenochtend wil ik dan dat vers 28 met u overdenken, vanuit diezelfde gedachte, Jezus' prediking tot dit geslacht. Vanavond vanuit het voorbeeld van de kinderen. De eerste gedachte letten wij op klagende kinderen. Dat zijn die kinderen op de markt die klagen dat hun spel is vastgelopen. Klagen over elkaar. En in de tweede gedachte letten wij op vragende kinderen. Vanuit het slot van hoofdstuk, van vers 19. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd te worden van haar kinderen. En er zijn dus 2 soorten kinderen in deze tekstversen. Er zijn klagende kinderen en er zijn vragende kinderen. En dan is het maar de vraag, gemeente, tot welke categorie wij horen. Het is 1 van 2. Of wij horen bij die klagende kinderen die over van alles en nog wat klagen. Of wij horen bij die vragende kinderen die de wijsheid gerechtvaardigd hebben. En ik hoop dat met u te gaan overdenken wat dat betekent. Waarbij, zo begint vers 16, zal ik dit geslacht vergelijken. Zo begint de Heer Jezus dus zijn kleine gelijkenis. En hij heeft het over dit geslacht. Deze generatie, zo bedoelt hij. Deze mensen waarmee ik op dit moment te maken heb. Wel, die mensen, dit geslacht, dat zijn allereerst natuurlijk Joden geweest. Abrahams zaad. Zoals zij zichzelf heel graag hebben genoemd. Het volk waarvan de psalm zegt: hij gaf aan Jacob zijn wetten. Deed Israël op zijn woorden letten. Zo wou hij met geen volken handelen. En de Heere heeft in de loop van de vele eeuwen veel aan dit volk gedaan. Eigenlijk alles aan dit volk gedaan. Aan hun geestelijke welzijn met name. Hij kon in Jesaja 5 zeggen en de mensen ter verantwoording roepen: nu dan, gij inwoners van Jeruzalem, En gij mannen van Juda, oordeelt gij tussen mij en tussen mijn wijngaard. En mijn wijngaard, daarmee bedoelt hij dus het volk van Israël. En hij zelf is de wijngaardenier. En hij zegt dus tegen dat volk: wat is er meer te doen aan mijn wijngaard dan ik gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij goede vruchten zou voortbrengen? En ziet, zij heeft stinkende vruchten voortgebracht. De Heer klaagt in Jesaja 5 al over dat volk. Wat hij zijn getuigenissen bekend heeft gemaakt. De dienst der verzoening. Hij heeft zoveel aan dit volk aan werk besteed. Alles heeft hij gedaan. Het zouden allemaal vaders in Christus moeten zijn. Allemaal moeders in Israël. Maar hij heeft dat tevergeefs verwacht, zo zegt hij. Het heeft alleen maar stinkende druiven opgebracht. En de Heer Jezus neemt deze klacht over in die kleine gelijkenis van onze tekst. En hij doet dat dus aan de hand van die kinderen die als voorbeeld gebruikt, die kinderen die op de markt aan het spelen zijn, of althans dat willen ze. En we zien het voor ons, er zijn twee groepjes van kinderen op die markt. En het ene groepje van kinderen dat heeft zojuist een bruiloft meegemaakt of een ander feestelijk evenement. En een bruiloft, dat is toen en nu bij de Joden een heel feestelijk gebeuren. Daar zijn allerlei soorten van muziekinstrumenten, onder andere de fluiten, er wordt gezongen, er wordt gedanst. En die kleine kindertjes die waren daarvan onder de indruk en die wilden dat naspelen. Die zeiden tegen dat andere groepje: dans en wij spelen op de fluit. Laten we bruiloftje spelen. Maar die andere kinderen hadden er helemaal geen zin in. Die hadden juist een begrafenis meegemaakt. En dat was al net zo'n indrukwekkend gebeuren met al die klaagvrouwen die aan het klagen en aan het huilen waren. Heel opzienbarend zoals men dat in het oosten doet. En die zeiden: nee, wij spelen liever begrafenisje. We gaan klaagliederen zingen. En daar had dat andere groepje weer helemaal geen zin in. En uiteindelijk was het einde van het liedje. Er werd niet gespeeld, er werd niet gedanst, er werd niet meer gefloten, er werden geen klaagliederen gezongen. Ze zaten stil. Het spel liep helemaal vast. En wat zegt de Heer Jezus nou van dat beeld wat die mensen wel herkenden? Nou, zo is het nou ook met dit geslacht. Met deze generatie Joden waarmee ik te maken heb. En dan plaatst hij dat beeld in de prediking van Johannes de Doper en van hemzelf. Eerst kwam de Doper tot deze generatie van Joden. En u wordt wel eens gezegd, ook aan de hand van deze gelijkenis van de Heer Jezus, dat Johannes dan het beeld is van de wet en dat Jezus het beeld is van het evangelie. Nu kunnen we dat in zeker opzicht ook wel volgen, maar laten wij ons niet vergissen, Johannes heeft niet alleen de wet gepredikt. Het was wel zeker een boeteprediker. Zijn accent lag wel bij de wet. Bekeert u, zo heeft hij herhaaldelijk gezegd, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Hij heeft gedreigd met die bijl die al aan de wortel van de boom lag. Hij heeft het beeld gebruikt van de oogst. De wan is in de hand van de Messias en hij zal het tarwe van het koren van het kaf scheiden. En hij zal dat kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. De wet heeft heel scherp geklonken uit de mond van Johannes. Maar niet alleen dat. Johannes heeft ook met net zoveel aandrang geroepen: ziet het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Ook het evangelie kwam uit de mond van Johannes. En de Heer Jezus, hij wordt dan wel diegene genoemd die dus het evangelie heeft verkondigd. De lieflijke klanken van de blijde boodschap, maar wij weten toch ook wel dat de Heer Jezus net zo goed als Johannes de wet heeft verkondigd. Misschien nog wel scherper dan Johannes de Doper. Want lees maar in de bergrede, Matthäus 5, hoe hij de wet heeft aangescherpt. Gij hebt wel gehoord dat van de ouden gezegd is. Gij zult, en dan volgt er een gebod. Maar ik zeg u, als je het nog maar denkt, dan ben je al schuldig. Je mag niet doodslaan volgens de ouden. Maar als je nog maar een scheldwoord tegen een ander zegt, dan ben je schuldig door het helse vuur. Dus hij heeft net zo goed als Johannes de wet gepredikt. Het was dezelfde boodschap die uit de mond van Johannes kwam als van Jezus. Want ook de kanttekeningen zeggen bij deze versen. Bij vers 19, kanttekening 21, met deze gelijkenis leert Christus dat hij dus op alle manieren zo zacht als hard gezocht heeft tot hem tot bekering te brengen. Dus ook Christus heeft de wet gepredikt, zowel hard als zacht heeft hij hen tot bekering willen brengen. Maar wat deden veel mensen met de prediking van de doper en van de Heer Jezus Christus? Toen Johannes de Doper dan als boeteprediker kwam en de wet in alle scherpte predikte, waar zijn accent lag. En toen dat beeld van de bijl gebruikt werd en van de scheiding van het kaf en het koren, gingen ze toen klagen. Gingen ze toen wenen om hun zonde? Of toen de Heer Jezus met ernst sprak over die plaats waar de wening is en de knersing der tanden, braken ze toen uit in gejammer. Geen sprake van. Wat deed dit geslacht? Ze gingen Johannes de Doper en de Heer Jezus bespotten. Ze gingen hen belasteren. En ze zeiden, kijk nou naar die Johannes. Die man die leeft zo extreem daar in die woestijn. Hij eet niet, hij drinkt niet. En kijk eens naar de kleren die hij draagt. Een kemelsharen mantel. Wie denkt hij wel dat hij is? Elia of zo. En ze zeiden, die man is bezeten. Hij heeft de duivel. Dat was de reactie op het volk van het volk, van de velen van het volk. En met name van de fariseeën en de schriftgeleerden en de ouderlingen op de prediking van de doper. En toen de Heer Jezus ging prediken, toen zeiden ze, maar wat heeft hij ons te vertellen? Dat is toch maar gewoon de zoon van de timmerman? Zijn broers en zijn zussen wonen toch onder ons? Wie denkt hij wel dat hij is? En kijk eens met wat voor mensen dat hij omgaat trouwens. Met tollenaren. Met zondaren. Dat zijn zijn vrienden. Nou, toon mij uw vrienden en dan zal ik zeggen wie dat u bent. Hij gaat met het slechtste van het slechtste om. Hij gaat met hoeren om. En overspelige vrouwen bestraft hij niet eens. Die laat hij zomaar lopen. Hij gaat ook bovendien nog naar bruiloften. Hij gaat naar rijke maaltijden. Hij doet eraan mee. En ze zeiden, het is een vraat. Wij zouden zeggen een vreedzak. Het is erg dat ik het zeggen moet, gemeente, maar zo staat het er. Het is een zuiplap. Een vraat en een wijnzuiper. Dat werd van de Heer Jezus gezegd. Het is verschrikkelijk dat ze dat deden. Zo was hun reactie. En ze hadden aanmerking op de kleding van Johannes. Het was allemaal veel te zwaar en veel te bekrompen. Nou, de Heer Jezus was weer overdadig, want hij had zo'n prachtig kleed aan. De soldaten wilden er later niet eens stukken van scheuren. Dat hebben ze gedobbeld. Wat Johannes te weinig had, had Jezus weer te veel. En allemaal kritiek. En maar klagen over Johannes. En maar klagen over Jezus. Ze hebben niet geweend. En ze hebben niet gedanst. En met name de fariseeën. Het woord fariseer betekent afgezonderde. Paroush, dat betekent onderscheiden van. Ze hadden zich onderscheiden van het volk. Het volk dat de wet niet kent. Wij zijn onderscheiden. Wij zijn, ja, wij zijn het. Schriftgeleerden, nou dat woord dat spreekt voor zichzelf. De geleerden die de schriften kenden. De hoogleraren theologie. De ouderlingen, vooraanstaand van het volk. En hun gewaad was goed, was niks op aan te merken. Hun gepraat eveneens. En hun gelaat, het was helemaal in overeenstemming wat de schrift daarvan zegt. Maar hun hart, gemeente, hun hart was boos, was slecht, was kwaad. Vol vijandschap. En het bleef vol vijandschap. Van buiten zag het er mooi uit, zo zei de Heer Jezus een keer. Net als een marmeren graf, maar van binnen is het een en al dood. En daar schrokken die mensen niet van, dat Jezus dat zei. Nee, het prikkelde hun vijandschap alleen maar. Het werd alleen maar erger. Ze haten de Heer Jezus op het laatst. En wat was nou de bedoeling van de Heer Jezus? Met deze gelijkenis, met het feit dat hij hen uitschold voor adderen gebroedsels, dat hij hen vergeleek met een mooi marmeren graf, geveinsden, zoals hij hen noemde, huichelaars. Wilde hij hen op die manier een lesje leren, wilde hij hen eens hard behandelen, een beetje wraak nemen omdat zij hem afwezen? Nee, gemeente, zo was de Heer Jezus toch niet. Geen wraakzuchtig mens. Aan het einde van dit hoofdstuk staat er toch dat hij zegt: leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. De Heer Jezus was niet hardvochtig, hij was niet hoogmoedig. Als er mensen tot hem kwamen, dan staat er van hem geschreven: hij werd innerlijk met ontferming over hen bewogen, omdat ze waren als schapen zonder herder. In het Grieks worden daar woorden gebruikt als zijn hart kromp ineen. Van ontferming, van medelijden. Hij was niet hardvochtig. Hij was niet uit op wraak. De preekstoel van Jezus was geen steekstoel. En ook niet toen hij later bij Jeruzalem kwam en als er staat in Lucas, en als hij de stad zag, weende hij over haar. Hij brak in tranen uit. Hij mompelde niet zomaar wat voor zich heen, maar hij riep overluid uit: Jeruzalem, Jeruzalem. Gij die de profeten dood en stenigt, hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen, gelijk in hen haar kuikens, maar gij hebt niet gewild. Jezus' prediking tot dit geslacht, het voorbeeld van de kinderen, de klagende kinderen, die altijd wat te klagen en altijd wat te zeuren en overal wat op aan te merken hadden. En niet gedanst hebben en niet geweend hebben. Gemeente, hoe is het onder ons? Onder onze generatie. Als Jezus tot ons zou moeten prediken. Wat zou hij van onze generatie, van onze gemeente kunnen zeggen? Ja, we zijn in Nieuwtestamentisch licht Abrahams zaad. Ons voorgeslacht, het voorgeslacht van de gemeente van Barendrecht, daar waren vele godvruchtige mensen. Daar werd veel godsvrezen gevonden. En ik hoor zo op de huisbezoeken regelmatig de namen van godvruchtige mensen. Eenvoudige, godvrezende vrouwen en mannen. En misschien denkt u wel aan die bekeerde grootvader. Van die hele eenvoudige, alleengaande vrouw in de gemeente, van wie zoveel uitging. Als we die Wat is het inmiddels 127 jaar van onze gemeente eens overzien. Wat heeft de Heer dan veel aan de gemeente gedaan? In al die jaren. En hij kan ook van onze gemeente toch zeggen. Wat is er meer te doen aan mijn wijngaard dan ik gedaan heb? In die 127 jaar heeft de Heere dienaren van het woord gegeven. 10, als ik me niet vergis. En die 10 dienaren van het woord, dat zijn niet allemaal dezelfde mensen geweest. Er waren allerlei verschillen tussen die mensen. In grootte, in gewicht, in leeftijd, en zo zou je meer verschillen kunnen opnoemen. En dan bedoel ik nog niet eens zozeer gemeente in letterlijke zin, maar vooral in geestelijke zin, want dat is natuurlijk het niveau waarop Jezus spreekt. Een verschil in dienaren in geestelijk opzicht. Er waren grote dienaren bij. Met machtige gaven. Veel gaven van de schrift. En er waren ook wat kleinere dienaren bij. Er waren zware dominees bij. Er waren wat minder zware dominees. Meer of minder bevindelijk. Althans naar het oordeel van mensen. Maar al die dienaren, die hebben wet en evangelie verkondigd met de gaven die ze hebben gekregen. Er is in de afgelopen 127 jaar ontdekkend gepredikt. De wet heeft geklonken. Er is opgeroepen tot bekering. De bijl is gehanteerd. Er is gewaarschuwd voor het oordeel. Voor hem die de wan in zijn hand heeft en die het kaf van het koren zal gaan scheiden. Dat is ook met alle lek en gebrek gemeente in het afgelopen jaar gebeurd. En de vraag is gesteld, waarom zou het gesterven? Er zijn klaagzangen gezongen. Nee, misschien niet helemaal precies zoals die en die dominee waar u nou zo graag naar luistert. Er zal ook in die tijd wel geoordeeld zijn. Die Johannes de Doper, die kon het nog eens zeggen. Dat was een man machtig in woorden, daar ging wat van uit. Dat was een Boanerges, een zoon des donders, een man van de wet. Een geweldenaar, zo indringend als Johannes de Doper kon prediken. Daarbij vergeleken was Jezus. Ja, dat was niet zoveel. Johannes de Doper zelf ging ook nog eens twijfelen aan de Heer Jezus. Want zijt gij nou degene die komen zou? Ik heb gepredikt dat het oordeel zou komen, wat zie ik? Er worden alleen maar mensen genezen, er vinden wonderen plaats enzovoort. Johannes de Doper die dacht, dat past helemaal niet bij wat ik van Jezus, van de Messias heb verkondigd. Nou, en een ander die had veel meer met Jezus op en die zei, die Johannes, dat is veel te zwaar en veel te scherp en dat is alleen maar hel en verdoemenis. En als die man aan het woord is, dat is zo deprimerend. En zo is het altijd geweest, gemeente, ook in de tijd van de apostelen. De ene die zegt, ik ben van Apollos. En de andere die zegt, ik ben van Paulus. En de derde die zegt, ik ben van Kefas. En zo hebben we onze voorkeuren. En nou op zich geeft dat niet zo heel erg. Natuurlijk kun je misschien naar de ene beter luisteren dan de ander. Maar de vraag is niet, lieve gemeente, wat ik van een preek vind of van een prediker. Want daar kom je niet verder mee. Maar wat doet Gods woord met mij? Dat is de vraag. Wat heeft het woord van God in 2025 met u, met mij, met jou gedaan? Als dat in alle scherpte werd gepredikt. Bent u in de schuld gekomen? Hebt u geweend? Hebt u klaagzangen gezongen? Ja, niet over van alles en nog wat, want daar zijn we goed in. Klagen over dit en over dat. Maar de profeet die zegt, wat klaagt dan een levend mens? En ieder klagen vanwege zijn zonden. Het is mogelijk, gemeente, dat wij oordelen over de prediking en over de prediker zonder dat de prediking ons veroordeelt. En als dat nog zo is, als wij onszelf niet veroordelen, als het woord ons niet veroordeelt, en als wij niet als een veroordeelde komen tot hem die het oordeel gedragen heeft, dan is het te vrezen dat wij zelf dat oordeel moeten dragen. En dat al die oordelen die wij hebben uitgesproken over Johannes en over Jezus, dat die oordelen tegen ons getuigen, want met het oordeel waarmee wij oordelen, zullen wij geoordeeld worden. En nogmaals, gemeente, dat zegt de Heer Jezus niet, en de prediker zegt het ook niet, om hard te zijn. En om mensen eens een lesje te leren. Maar het gaat erom dat die wet ons verbreken zou. Want zonder de klaagzang zal er nooit gedanst kunnen worden. Zonder de wet heeft het evangelie geen enkele waarde. Het gaat erom dat wij zondaar voor God worden. Schuldenaar onder de heilige eisen van Gods recht. De wet is gepredikt. Maar niet alleen dat. Ook het evangelie heeft geklonken. Het evangelie van de gekruisigde Christus. Dat God al zo lief de wereld heeft gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En die zoon die heeft zichzelf gegeven. En er is gepredikt dat Christus te zijner tijd, toen wij nog krachteloos waren, voor de goddelozen is gestorven. En het heeft geklonken dat de Zoon des Mensen gekomen is om te zoeken en om zalig te maken dat wat verloren is. In alle ruimte is de mogelijkheid van zalig worden verkondigd. Is gepredikt wat ook vanavond is voorgelezen uit de Dordtse leerregels. Dat de belofte van het evangelie aan alle volken en mensen zonder onderscheid moet worden gepredikt. Met bevel van bekering en geloof. Er is gelokt, er is genodigd. Morgenochtend wordt het weer gedaan als de Heer ons het leven geeft. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Hebben wij gedanst, gemeente, toen het evangelie in onze harten werd gelegd? Hebben wij gehuppeld van zielenvreugd, omdat er voor zulke mensen zoals wij genade is? Omdat de zaligheid ons is voorgesteld, verkondigd? Was er vreugde in het hart, omdat het evangelie door Gods lieve geest toegepast werd aan het hart? Zijn de treuring en de zuchting weggevlucht uit ons hart? En is er blijdschap op ons hoofd geweest? Was er de vrucht van de geest? Vrede met God door het bloed zijns kruises? Waren de momenten dat je uit de volheid van je gemoed mocht zingen? Het is mijn goed en mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. Of is er geklaagd, ook over het evangelie? Misschien wel omdat we zeiden, ach, die Dordtse leerregels, het is mij allemaal veel te moeilijk. En je gaf bij het lezen van die Dordtse leerregels al de moed op en je hebt je oren toegestopt en je hebt niet gehoord wat er vanavond gelezen is. Voorts is de belofte van het evangelie dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven heeft. Welke belofte aan alle volken en mensen zonder onderscheid moet worden verkondigd met bevel van bekering en geloof. Maar door die verharding en door dat geklaag is die prediking totaal onder ons doorgegaan. We stonden te hoog met onszelf. We waren niet die verlorenen. We waren niet die gevonnisten. En we hebben geklaagd. En zo zijn er allerlei soorten van klachten. Voor de een is het te ruim. En voor de ander is het te zwaar. En voor de een is het te licht. En voor de ander is het nog weer wat anders. En voor de een ligt het aan de fluitspeler. En voor de ander ligt het aan de klaagzang. Gemeente. Als het nog zo in ons leven is. Als we nog van die klagende kinderen zijn. En elkaar de schuld geven. Als we nog zo vol zitten met die oordelen, laten we alstublieft eerst eens naar binnen kijken. Bij het licht van Gods geest en wet. Dan zal de wet van ons getuigen, dan zal het woord van God ons getuigen dat het evangelie, dat het woord niet naar de mens is. Dat wij niet verstaan de dingen die des geestes God zijn, maar dat die dingen ons dwaasheid zijn. Dat er in ons hart vijandschap leeft. Net zoals in het hart van het geslacht ten tijde van de Heer Jezus. En nu eerst moet die vijandschap worden overwonnen. Eerst moet dat harde hart worden gebroken, opengebroken. En daar moet God nou zelf aan te pas komen. Bent u het daarmee eens? Beleidt u dat nou van ganser harte? Dat de Heer daar nou zelf van te pas moet komen. Ja, wij zijn schuldig, we zijn verantwoordelijk. Dat laat de Heer Jezus op allerlei manieren in het woord wel zien. Maar dat we toch gaan leren beleiden. Heer, ik moet wederom geboren worden. U moet er zelf van te pas komen. Want anders ga ik verloren en dat door eigen schuld. Klagende kinderen zijn nooit te verontschuldigen. Maar ze hebben God nodig. Ze hebben de geboorte van boven nodig. En dat zien we ook, gemeente, bij die tweede categorie die de Heer Jezus ook noemt. Behalve dan die klagende kinderen zijn er ook, wat ik genoemd heb, vragende kinderen. Dat heb ik ook zo genoemd om het een beetje te laten rijmen, dat je het mee kan nemen, dat je erover na kan denken. Maar wat bedoel ik daarmee? Nou, de Heer Jezus zegt, en dan gebruikt hij dat tegenstellende voegwoord, behalve die klagende kinderen, doch daartegenover, behalve die klagende kinderen, doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen. De wijsheid. Wie is dat? Want het is een persoon, zo wordt het hier gezegd, die kinderen heeft. Een verpersoonlijking. De wijsheid, gemeente, dat is God zelf, nader bepaald, toegespitst op de Heer Jezus Christus, die in Spreuken 8 de opperste wijsheid genoemd wordt. En die wijsheid, die heeft kinderen. En die kinderen rechtvaardigen de wijsheid. En wat betekent dat? Nou, die kinderen zijn uit God geboren. Het zijn de kinderen van de wijsheid. De wijsheid is God. God heeft kinderen. Ze zijn uit God geboren. Dat woord dat gebruikt de Heer Jezus ook in Johannes 3. Tenzij iemand wederom geboren, letterlijk staat er, van boven geboren wordt. Uit God, uit de wijsheid geboren wordt. Er zijn mensen die dus uit God geboren zijn. En hoe blijkt dat? Zij rechtvaardigen God. God is recht. Zo zeggen ze. God heeft gelijk. Dat zijn dus mensen bij wie de prediking van de wet doel heeft getroffen. Toen Johannes de Doper heeft gesproken over de bijl, zijn ze dodelijk geschrokken. Toen Jezus gewaarschuwd heeft over de plaats waar de wening is en de knes in de tanden, toen hebben die mensen hun knieën gebogen. Die hebben net als de tollenaar geslagen op de borst. En toen heeft die vraag geklonken. Is er nog een middel waardoor hij die welverdiende straf kan ontgaan, wederom tot genade kan komen? En gemeente, dan zetten we een streepje onder dat woordje welverdiende. Dat schrijft de catechismus niet voor niks. De welverdiende straf. Dat wil zeggen, dat zijn mensen die zijn het ermee eens geworden. Ik heb dat verdiend. Dat zijn mensen die rechtvaardigen God. Ik noem het maar weer, gemeente, het woord van Luther. God recht geven. Dat is de eerste geloofsoefening. God gelijk geven. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Het eens worden met God. Dat zie je bij de moordenaar aan het kruis bijvoorbeeld. Die wedergeboren werd. Zomaar in een enkel ogenblik. Toen hij aan het kruis gespijkerd werd, toen was die man nog vol van vijandschap. En hij begon met te spotten en met te lasteren en met te vloeken. Maar nadat hij met Jezus geconfronteerd wordt, nadat hij Jezus had aanschouwd, toen gebeurde er wat in zijn hart en hij kwam tot die belijdenis. Wij toch rechtvaardiglijk. Welverdiende straf. Hij gaf God gelijk. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Wat u doet is goed. Ook in uw oordeel. Het is majesteit. Al wat gij doet. En die vraag, gemeente, die komt nou tot mij. En tot u. En tot jullie. Hebben wij dat nou al geleerd? Hebben wij dat woordje wel verdiend? Al leren mijnen, al leren toe-eigenen. Is dat nou al door u heen gegaan? Ik heb het verdiend. Ben je het ermee eens geworden? Moest u de Heere gelijk geven in die afgelopen weken, toen er gepreekt werd over Tamar en die gruweldaad met Juda? En toen die naam klonk, Rahab, de hoer. En Rut, die heidense, die buitenstaander. En die onverkwikkelijke geschiedenis met Bathseba en David. Gemeente, als je op de school zit van de Heilige Wet, dan kom je als een verlorene van die school af. Dan ga je God rechtvaardigen. Maar weet u wat het wonder dan is? Dan laat de Heere je niet gaan. Dan laat de Heere je niet vallen. Dan heeft Johannes de Doper al gezegd. Ziet dan naar het Lam van God. Dat die zonde waar je zonde zucht, wegdraagt. En dan zegt de Zoon des Mensen. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil. Dan gaat het evangelie kracht doen. Bij iemand die door de wet met een gebroken hart en een verslagen geest tot God vlucht, die wordt opgevangen door de Heere. Want zo hebben we het ook gezongen. Hij heelt de gebrokenen van hart. Hij verbindt ze in hun smart. Die in hun zonden en in hun ellende tot hem zich ter genezing wenden. Dan krijg je zulke hoge gedachten, zulke grote gedachten van God. Hij telt het groot getal der sterren, die het scherps gezicht op aard verwarren. Hij roept dat talloze heren tezamen en hij noemt ze alle bij haar namen. Goede gedachten van God. Grote gedachten van God. Heren, wat bent u groot, wat bent u wijs. dat u dat zo gedaan hebt. De wijsheid is gerechtvaardigd van haar kinderen. Het wordt goedgekeurd dat God nou eerst de wet heeft gezonden. Zonder de wet, zo zegt Paulus, leefde ik eertijds. Maar wat was God wijs toen hij de wet in mijn leven tot leven bracht. Toen het gebod gekomen is. En toen ben ik gestorven. En dat was verschrikkelijk. Dat was afschuwelijk. Maar het was zo wijs van de Heer. Dat hij mij door de wet heeft uitgekleed. En dat ik als een naakte zondaar voor Gods heilig recht werd geplaatst. En er bleef niks van mij over. Maar daarna kwam dat lieflijke evangelie. En dat evangelie dat heeft mij weer bekleed. Dat heeft mij de mantel der gerechtigheid omgedaan. De klederen des heils zijn mij omgehangen. Want toen kwam de Heilige Geest met die gekruisigde Christus aandringen in je hart. Kloppen op dat gekneusde en gewonde hart. En hij bracht dat bloed van de gekruisigde aan op dat hart. En toen vluchtten de treurnis en de zuchting weg. En toen was er vreugde. En er kwam vrede juist door dat bloed van het kruis. En dan kan je niet anders dan dansen. Huppelen van zielenvreugd. Want op zo'n moment, gemeente, al in de eerste geloofsoefening, al is het geloof nog zo klein, maar dan ligt het even goed tussen God en tussen je hart. Dan komt er even iets van vrede in je ziel. Dan word je er even bovenuit getild. Dan kun je even voor God bestaan. Dan is even alles vlak. Dan zwijgt de wet in zijn aanklacht. Dan moet de verklager der broederen, de duivel, zwijgen en op een afstandje toekijken hoe de Heere de tafel voor je aangezicht toericht. En al die tegensprekers, die worden door Gods heerlijk evangelie tot zwijgen gebracht. En naarmate dat je daar meer in geoefend wordt, wordt dat wonder al groter. Als je gaat verstaan wat de catechismus ook zegt. Dat de Heere mij dan aanziet alsof ik nooit één zonde had gekend. Nooit één zonde had gedaan. Ja, alsof ik zelf al die gerechtigheid volbracht had die Christus voor mij volbracht heeft. En zo een leert zich zo verwonderen over de wijsheid van God. Dat de Heer het zo gedaan heeft. Laat mij maar verteerd worden. Laat mij maar vernederd worden, zegt Johannes de Doper. Ik moet minder worden. Als hij maar meer wordt. Laat het maar staan. Zo zou Rachab de hoer gezegd hebben. Laat het maar staan, die bijnaam. Net als Jacob, de bedrieger. Laat mij maar minder worden. En David de moordenaar. En Petrus de verloochenaar. Als u maar wordt verhoogd. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. De wijsheid wordt gerechtvaardigd. Het wordt goedgekeurd. Dat ik nou zalig kan worden. En dat zonde dat u daar schade aan leidt. Dat uw deugden worden verheerlijkt. Dat u wordt groot gemaakt. Dat u wordt geprezen. Hier een beginsel en straks in alle eeuwigheid. En dan moet er hier nog zoveel worden geleerd en zoveel worden afgeleerd. Er is zoveel te bidden. En daarom blijven deze kinderen van de wijsheid ook altijd vragende kinderen. Gods kerk, zo zei ik, in de adventstijd blijft ook altijd in zekere zin een adventsvolk. Altijd is er meer te verwachten. Meer te leren. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Totdat die dag aanbreekt. Dat de vreugdezang en het fluitenspel van de Heer Jezus Christus volmaakt zal gehoord worden. Dan zullen daar al die blijde zangers staan. En die zullen Christus verhogen. Het lied van Mozes en het Lam. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. En daarom zijt gij waardig te ontvangen de lof en de eer en de dankzegging tot in alle eeuwigheid. En gemeente, nou is de vraag van de Heer Jezus, de vraag van de tekst, heel indringend. En ook heel persoonlijk naar u en naar mij en naar jou. Tot welke categorie behoren wij nou? Horen wij nou nog bij die kinderen op de markt, die maar klagen over van alles en nog wat, maar die niet dansen en niet wenen over de zonde? Of horen we bij die vragende kinderen, die God gelijk hebben leren geven? Waar zullen wij gevonden worden? Bij die kinderen op de markt? Of bij de kinderen van de wijsheid? Amen. Deze laatste predikatie van het jaar 2025, heren, komen wij tot u. Met de bede dat gij zelf met uw geest de prediking wilt achtervolgen. Heren, laat het toch niet zo zijn dat alles vastloopt. En dat wij gevonden worden bij die kinderen op de markt. Dat we nooit komen tot de zelfveroordeling en dus zelf het oordeel moeten dragen. Heer, open onze ogen voor onze schuld en onze zonde. En geef dat wij oog krijgen voor hem die dat oordeel heeft weggedragen. Zegent u zo de prediking, achtervolgen met uw genade en geest. Heilig het in onze harten, heren. En wilt u geven dat er zo de vrucht mag gevonden worden van de verootmoediging, van het mishagen aan onszelf, maar ook van het leven zoeken buiten onszelf, in de bloedwonden van de Heer Jezus. Heren, wilt u zo de prediking zegenen. Ga met ons het verdere van deze avond. Heren, bewaar ons voor de zonde. maar ook voor ongelukken. Er zijn zoveel gevaren, juist op een oudejaarsavond, juist ook voor de jongeren. Heren, wilt u bewaren? Bewaren voor ongelukken, maar vooral voor een onverwachte en onverzoende dood. En breng ons ook morgen op de nieuwjaarsochtend hier in gezondheid bijeen. Schenk ons toch de behoefte om ook dan weer dit nieuwe jaar te mogen beginnen met u vanuit de bede. Indien gij uw aangezicht niet mede optrekken gaan zal, doe ons van hier niet gaan. Heren, wees u met ons, geef ons een goede nachtrust en dat we morgen verfrist mogen ontwaken. En hoor ons gebed in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, bij het opgeven van de laatste psalm had ik even geen erg in de traditie die wij altijd nog steeds handhaven. En dat is dat we psalm 79 zingen. Ik hoop dat de organist het ook hoort. 79 vers 4 en vers 7. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven. En ook het zevende, zo zullen wij de schapen uwer weide in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Het vierde en het zevende van psalm 79, dat willen wij naar onze gewoonte, indien dat mogelijk is, staande doen. Ontvang met een binnend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
een briefje wil. Wij moeten nog even mee, de grote, die jongens. Die wel grote moet nog even naar beneden.